Goedemorgen gemeente, gasten en iedereen die thuis meeluistert of via de Stilok met ons verbonden is. Van harte welkom in deze dienst. Dominee van der Ree gaat voor in deze dienst. We lezen het kerstevangelie uit Matthäus 1 vers 18 tot 25. De mededelingen in de dienst zijn er twee collectes, beide voor de dienst en beide voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu met elkaar gaan zingen. Twee liederen. Het eerste is Komt alle tezamen, de versen 1, 4 en 5. En het tweede is Daar is uit de wereld duistere wolken, een licht der lichten opgegaan. De versen 1 en 4. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 75, daarvan het eerste en het zesde vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugde nabij. Hij is mens geworden, die naam. Dat zullen we ook vanmorgen horen, hoe de naam van de Heere ook genoemd wordt door Jozef. En hij noemde zijn naam Jezus. Die naam is ons nabij. En daar mogen we over zingen met Psalm 75, het eerste en het zesde vers. Wij belijden vanmorgen ons geloof met artikel 17 en het eerste gedeelte van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de menswording van Gods Zoon. En we zingen in aansluiting daarop uit Psalm 98, het tweede vers. Wij geloven dat onze goede tierengod, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wondere wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken. Toen hij bevend voor hem vluchtte en hem getroost heeft met de belofte hem zijn zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem zalig te maken. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft, door zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden, door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een echte menselijke ziel om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, moest hij ze beide aannemen om beide te behouden. Zullen wij bidden om Gods zegen en de aanwezigheid van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Heren, zo komen we vanmorgen voor uw troon in onze gebeden en met onze liederen. Want u heeft gedacht aan uw genade. U heeft uw trouw aan Israël gestand gedaan. Wij danken u en we loven en prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat het vandaag kerst is. Dat we mogen vieren en gedenken dat u, Heer Jezus Christus, de heerlijkheid van uw Vader hebt verlaten om mens te worden. Mens zoals wij, met alle zwakheden, behalve de zonde. Heren, we willen u danken dat we deze dienst zo hooggestemd mogen beginnen. En dat u ons hart daarmee wil richten op uzelf, op uw daden. En uw daden laten zien wie u bent, Heren. En dan ontdekken wij vanmorgen, als we in gedachten knielen bij de kribbe van Bethlehem, dat u een God bent van ontferming. Dat u een God bent van onverdiende genade. Ja, dat u zelf bent komen zoeken. Verlorenen, zondaren, om hen zalig te maken. Heren, wat is dat een wonder. Want als het vanuit onze kant had moeten komen, Heren, dan had dat nooit gekund. Dan zouden we in die duisternis die over deze aarde ligt gevangen blijven zitten. De duisternis van de ellende van de zonde, van de Godverlatenheid. Maar u bent zelf gekomen in onze duisternis. En Heere, dan mogen we vanmorgen als gemeente samenkomen rondom dat evangelie. En wij bidden u of u ons uw zegen wil geven als het verkondigd wordt. Geef dat we uw woord mogen ontvangen, dat bekende evangelie, als nieuw. Dat het opnieuw tot ons spreken mag. En dat ons hart erbij open mag gaan. En Heere, dat we jong en oud u de lof mogen brengen en ons aan u mogen toevertrouwen. Ja, Heere, breng ons ook op de knieën. Dat we daadwerkelijk knielen bij uw kribbe. Want dat u komen moest, dat het anders niet kon, dat laat immers ook zien wie wij zijn. Heere, wij komen ook tot u vanmorgen als zondige mensen. En wij willen u bidden, wilt u ons onze schulden vergeven? Neemt u genadig weg en wast u ons genadig schoon van al onze zonden. En wilt u dan zo het kerst laten worden? Niet alleen maar omdat het de datum is van kerst, maar omdat u zult leven in ons hart. Heere, wij danken u dat we hier in de kerk mogen zijn. We willen ook bidden voor dat deel van de gemeente dat thuis de dienst meebeluistert. Geef ook daar uw zegen. Wij bidden u, Heere, voor de luisteraars die met ons verbonden zijn via de Stilok. Wilt u ook hen uw zegen geven? Wij bidden u, Heere, voor mensen die juist in deze dagen ervaren dat er ook verdriet is. Dat er ook schaduwen vallen. Wees u met hen die eenzaam zijn. Wees u met hen die op deze dag een geliefde zo pijnlijk kunnen missen. Heere, wilt u dan vertroosten en wilt u ons nabij zijn? Heere, wij willen u ook bidden voor hen die moeite en zorgen kennen. Wees ook hen nabij, wanneer die moeite en zorgen op een feestdag als vandaag niet zomaar weg zijn. Ja, Heere, geef dat we alles wat in ons leeft bij u mogen brengen en mogen brengen in uw licht. Heere, zo komen wij tot u. Schenk ons een gezegende dienst. En wilt u een ieder die een taak heeft ook geven wat nodig is. Wees u met de organist. Wees u met koster, ouderlingen en diakenen. Wees u met hen die passen op de kinderen. Wees u ook met de kinderen in de oppas. Gedenk ons zo allen naar uw genade. En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen vanmorgen het kerstevangelie zoals we dat vinden in het evangelie van Matteüs. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, we lezen hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 25. En na dit gedeelte zingen wij uit de lofzang van Zacharias de versen 1 en 2. Matteüs 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. En terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Gemeente, na het amen van de verkondiging zingen we weerklank 120, versen 1 en 5, een oud kerstlied, O tijding van vreugde en troost. Zo zingen we daar. We luisteren naar Matteüs 1, het gedeelte dat we lazen, en letten in het bijzonder op de laatste woorden van vers 25. En hij, Jozef, gaf hem de naam Jezus. En het thema voor de preek is vernoemd naar zijn vader. We letten allereerst op een naam gegeven in gehoorzaamheid en ten tweede een naam gedragen in gehoorzaamheid. Dus vernoemd naar zijn vader, een naam gegeven in gehoorzaamheid en een naam gedragen in gehoorzaamheid. Gemeente, jongeren, jongens en meisjes. Voor de jongens was het Daan, Levi en Sem. En voor de meisjes Sophie, Emma en Tess. Dat zijn de meest gekozen namen van het afgelopen jaar voor pasgeboren baby's. Elk jaar wordt dat bijgehouden, jongens en meisjes. Welke naam geven ouders aan hun kind? En hoe doen vaders en moeders dat eigenlijk? Heb je dat misschien al wel eens thuis gevraagd? Papa en mama, waarom heet ik nou zoals ik heet? Ik denk dat je vader en moeder dat dan wel gaan uitleggen. En ik denk dat het best vaak voorkomt dat je vader en je moeder dan zullen zeggen, nou, we hebben jou deze naam gegeven omdat je bent vernoemd. Dat betekent dat ze je dezelfde naam hebben gegeven als je vader of je moeder of je opa of je oma. Soms wordt zo'n naam al heel lang doorgegeven. Bij ons in de familie is dat ook zo. Een van mijn doopnamen is Floris. Nou, mijn opa die heette ook zo. En die opa heette ook weer Floris. En zo gaat dat door. Al heel lang wordt dat doorgegeven. Wat natuurlijk ook kan, is dat je vader en je moeder jou je naam hebben gegeven omdat ze hem gewoon heel mooi vonden. Of misschien ook wel omdat ze de betekenis van je naam heel mooi vonden. In de jaren 30 van de vorige eeuw was het een hele moeilijke tijd. Zo vlak voor de Tweede Wereldoorlog zou uitbreken en na de Eerste Wereldoorlog. En toen werd er een prinsesje geboren. En die kreeg de naam Prinses Beatrix. Later koningin Beatrix. En Beatrix, dat betekent, zij brengt geluk. En een jaartje later werd er nog een prinsesje geboren en die kreeg de naam Irene. En Irene, dat betekent, jongens en meisjes, vrede. Maar ja, de oorlog brak toch uit en kwam een hele akelige tijd aan. Maar het waren namen met betekenis. Hoe ging dat eigenlijk in de tijd van de Bijbel? Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde als bij ons. Ook toen kwam het wel eens voor dat een baby dezelfde naam kreeg als die van zijn vader of zijn moeder. Denk maar aan Zacharias en Elisabeth. Toen die hun kindje kregen, Johannes de Doper, toen dachten de buren dat hij vast wel Zacharias zou worden genoemd. Hetzelfde als zijn vader. Maar toen schreef Zacharias, want hij kon niet praten, hè, hij was stom geworden. Toen schreef hij op een schrijftafeltje, Johannes is zijn naam. Zo moet hij heten. Een naam die helemaal niet voorkwam in de familie, maar hij moest zo heten omdat de engel Gabriel het zo had gezegd. En het ging dan ook om de betekenis van die naam Johannes. Want die naam betekent de Heere is genadig. Nou, dat zou ook gaan blijken, want Johannes werd de voorloper van de Heere Jezus. Hij ging voor de Heere Jezus uit om de weg klaar te maken en de mensen op te roepen, bekeer je. Want de Heere Jezus, de Messias, komt eraan. Maak je klaar voor hem. En zo gebeurt het nou ook in Bethlehem. Daar in de stal krijgt Maria haar eerstgeborene. En ze wikkelt hem in doeken en ze legt hem in de kribbe En dan staat er dat Jozef hem de naam Jezus geeft. Nou, dat weten we. Jezus. Mede Matthäus die vertelt het ons alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Als een mededeling zo aan het einde van hoofdstuk 1. En hij gaf hem de naam Jezus. Maar vanuit wat daarvoor geschreven staat, wordt wel duidelijk dat het niet zomaar is dat dit kind Jezus moet heten. Jezus, dat was een veel voorkomende naam in die dagen. Die zou misschien ook vast wel een van die lijstjes hebben gehaald, als ze toen werden bijgehouden van de meest gegeven namen. Maar in dit geval is die niet zomaar gekozen. Het heeft alles te maken met de geloofsgehoorzaamheid van Jozef. Weet je, het is je misschien opgevallen daarnet. Matthäus die beschrijft dat kerstevangelie heel anders dan dat Lucas dat doet. Lucas 2, dat wordt veel gelezen deze dagen. U heeft het misschien ook al gehoord. Bekende hoofdstuk. Scholen, in kerken, bij u thuis. En daar lees je over Jozef en Maria die vanwege het gebod van keizer Augustus op reis moeten naar Bethlehem. En dan komen ze eraan en er is geen plaats voor hen. En daarom komen ze terecht in een stal en daar bevalt Maria van haar kind. En baart ze haar eerstgeboren zoon, wikkelt hem in doeken en legt hem in de kribbe. En dan lees je vervolgens over die herders en die engelen in het veld van Efrata. En dat heerlijke bericht dat de engel Gabriel brengt voor u, is geboren in de stad van David, de zaligmaker. Hij is Christus, de Heere. En dat engelenkoor dat dan zo heerlijk verschijnt en God looft met de woorden: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Ja, dat is het kerstevangelie, zo kennen we het. Maar niks van dat alles bij Matthäus. In plaats van al die bekende verhalen lees je bij Matthäus vooral over Jozef. Je zou kunnen zeggen, Lucas, dat is het kerstevangelie van Maria. Maar Matthäus, die beschrijft het kerstevangelie van Jozef. En dat is wel een heel ander evangelie, zo op het eerste gezicht. Want dat begint meteen al aan het begin van Matthäus. We hebben dat zo niet gelezen, maar u kunt het wel zien in uw Bijbel. Matthäus begint zijn evangelie met een opsomming van een heleboel namen, een geslachtsregister. Namen die elkaar opvolgen. Beginnend bij Abraham, via David en Salomo, tot aan Jozef, de man van Maria. Het is één doorgaande lijn, van generatie op generatie. En zo laat Matthäus dus al het licht vallen op Jozef. En dan blijkt dat Jozef eigenlijk een prins is. Een nakomeling van David. De grote koning van Israël, aan wie de belofte was gedaan dat zijn koningschap geen einde zou kennen. Dat is overigens sowieso een bijzondere trek van Matthäus, gemeente. En ik hoop in het nieuwe jaar daar vaker met u uit te lezen uit dit evangelie. Dan kom je telkens tegen dat Matthäus schrijft: dit is gebeurd opdat vervuld zou worden. En dan haalt hij iets aan uit het Oude Testament. Het is alsof Matthäus telkens zijn Bijbel erbij pakt. En erin gaat bladeren en zegt: ja, wat hier gebeurt met de Heer Jezus, dat weten we, want dat staat al bij de profeet. En dan noemt hij het. Hij is gekomen tegen de achtergrond van alles wat al voorzegd is, wat beloofd werd. Zo ook hier, vers 22, dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Gemeente, dat is nou ook de reden dat Jezus Jezus heet. Want het is eigenlijk niet logisch dat Jozef hem zo noemt. Zoals we dat rondom de geboorte van Johannes lezen, noemt Jozef zijn kind niet Jozef, naar hemzelf. Nou is dat ook kennelijk niet zo gebruikelijk in zijn familie, want als je leest hoe Jozef voorgeslacht heet, dan heet zijn vader Jacob en zijn opa Matan. En zijn overgrootvader Eleazar. Maar dan is toch de reden van de naam van je kind de betekenis van die naam. En wat betekent de naam Jezus? Nou, heel letterlijk, de Heere redt. De Heere verlost. Maar is dat het nou wat Jozef ervaart? Is dat het wat de Heere hem persoonlijk ook op dit moment laat zien? Dat hij verlost en redt. Nou, gemeente, Jozef zit vooral in de problemen. Het is eigenlijk heel wat dat hij erbij is. Daar in Bethlehem. Als je bedenkt wat het allemaal van Jozef vraagt. Matthäus die vertelt ons erover. Hoe Jozef er op een dag achterkomt. Dat zijn verloofde Maria zwanger is. En hij weet, het is niet van mij. Jozef en Maria waren in ondertrouw. Dat betekende toen dat je voor de wet al getrouwd was. Maar een stel dat in ondertrouw was, dat leefde nog niet als man en vrouw samen met elkaar. Juist in die tijd van ondertrouw zag je elkaar helemaal niet. De aanstaande bruidegom die moest namelijk zorgen voor woonruimte, huisvesting. Terwijl voor de aanstaande bruid gold dat die periode een soort bewijs van haar reinheid was. En nou is Maria 3 maanden weg geweest. Naar haar nicht, Elisabeth. Waarom precies? Jozef weet het niet. Hij heeft ook, zo blijkt uit dit gedeelte, niets gehoord over van Maria, over dat bezoek wat ze had gehad van een engel. Ze hebben elkaar, zoals het hoort, niet gesproken. Maar nu komt Maria terug. En wat ontdekt Jozef? Ze is zwanger. En dan wil hij haar onopgemerkt verlaten. Hij is als het ware zijn spullen al aan het pakken om maar gewoon stilletjes weg te gaan. En op een andere plek een nieuw bestaan op te bouwen. En nee, dat betekent niet dat Jozef er eigenlijk stiekem tussenuit knijpt en zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen. En Maria straks met een pasgeboren kind laat zitten. Nee, het past juist helemaal bij wat er over Jozef gezegd wordt. Namelijk dat hij rechtvaardig is. Hij is een rechtvaardig man. Een tzaddik noem je dat. En dat betekent dat Jozef dicht bij de wetten van Mozes van de Heere leeft. En die wetten zeggen dat hij niet langer de echtgenoot van Maria kan zijn. Want ze is immers zwanger van iemand anders. En daarmee ook het eigendom geworden van die andere man. Maar gemeente, een rechtvaardige, dat is niet alleen maar iemand die de wetten en de inzettingen van de Heere kent en daarna leeft. Het is ook iemand die barmhartigheid en liefde kent. Want nou staat er dat Jozef Maria wil verlaten, maar dat hij dat wel wil doen onopgemerkt. Dus niet met veel bombarie en een rechtszaak. Daar had Jozef het recht toe gehad. Hij had zijn gelijk kunnen gaan halen. En dan zou er schande worden gesproken over Maria. Maar dat wil Jozef niet. Hij ziet af van zijn recht. En hij neemt zich voor om Maria in stilte te verlaten. Hij zal een goede vriend vragen om een scheidingsbrief aan Maria te overhandigen. Zoals dat te doen gebruikelijk was in die tijd. En dan zou hij zelf uit het leven van Maria verdwijnen. Waardoor voor Maria dan de weg open zou komen om te trouwen met wat eigenlijk haar man was geworden. En dan zou het dus net andersom zijn. Dan zou er geen schande gesproken worden over Maria, maar over hem, Jozef. dat hij kennelijk bij zijn verloofde voortijdig een kind heeft verwekt. En haar nu met dat kind laat zitten en zelf de benen neemt. Dat speelt hier. En gemeente, ziet u dan wat Jozef voor iemand is? Waar die alle recht heeft om verontwaardigd te zijn. Om zijn recht en zijn gelijk te gaan halen. Daar laat hij genade voor recht gelden. Wat moet die Maria lief hebben? Dat je dit voor haar over hebt. Terwijl het Jozefs overtuiging was dat Maria in zonde gevallen is en overspel heeft gepleegd. Jongelui, wat zouden jullie doen? Als je zou merken dat je vriend, je vriendin, waarmee je verkering hebt, aanpapt met een ander. Met een ander uitgaat. Met een ander zoent. Misschien wel meer. Ja, dan verbreek je je verkering. Kan niet anders. Dat is niet zuiver. Dat is niet goed. Dat is al helemaal niet zoals de Heer het wil. Hij wil dat we rein zijn. Naar elkaar toe. Eerlijk, zuiver. En ook naar hem toe. Hij heeft de gave van seksualiteit gegeven als een kostbaar geschenk. Dat alleen maar tot zijn recht kan komen binnen de veilige kaders van een huwelijk. Van een geldige afspraak van liefde en trouw die je elkaar belooft. Het had toch heel begrijpelijk geweest wanneer Jozef Maria had verlaten, maar dan wel eerst de boel had rechtgezet voor zichzelf. En in een rechtszaak de scheidingsbrief in het openbaar had overhandigd en had gezegd: Maria, jij hebt andere keuzes gemaakt. Wij waren verloofd en voor elkaar bestemd, dachten we. Maar hier is de scheidingsakte. Ik ben vrij van jou. Door jouw keus. Jij behoort een ander toe. Maar dat doet Jozef niet. Want er woont in zijn hart liefde. Hij zal ongetwijfeld veel verdriet hebben gehad. En verwarring. Maar die liefde verandert niet daardoor in haat en verwijt. Ja, in Jozef ontdek je iets van de Heere zelf. Van de karaktertrekken die straks zijn aangenomen zoon Jezus zal hebben. Barmhartigheid. Genade voor zondaren. Hij staat in zijn recht om aan te klagen. Heeft er alle recht toe. En dat de schande op je neer zou dalen. Maar hij neemt het zelf op zich. Hij draagt het zelf. Uit liefde. Uit ontferming. Zoals straks Jezus het kruis, de vloek zal dragen. Die wij hebben verdiend. Maar hij neemt het op zich, opdat wij ervan zouden worden bevrijd. Jozef is van plan om Maria stilletjes te verlaten. Maar dan verschijnt in een droom een engel. En die engel vertelt Jozef hoe het nu werkelijk is. Maria heeft geen overspel gepleegd. Nee, Jozef die kan gerust Maria tot zijn vrouw maken. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Het is de Heere God zelf die in haar nieuw leven schept. Zoals hij ook ooit het leven heeft geschapen door te spreken en het was er. Er zij licht en er was licht. En nu, er zij een kind in jouw buik. Maria, en er was een kind. En de engel gaat verder. Maria zal een zoon baren. En jij, Jozef, zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wat doet Jozef, gemeente? zegt hij wat veel mensen vandaag ook zeggen. Als we belijden dat Jezus geboren werd uit de maagd Maria. Als we dat zojuist ook hebben gedaan met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zegt Jozef, ja, maar dat kan ik niet geloven. Dat iemand zwanger is zonder dat er een man aan te pas is gekomen, dat kan niet. Onmogelijk. Gaan we te ver. Dat ik Maria verlaat en dat ik dat in stilte doe en zelf de schande op me neem, dat is één ding. Maar dat we dit zouden moeten gaan vertellen aan onze omgeving? Ja, dat is te veel gevraagd. Dat is niet uit te leggen. Nee, gemeente, dat zegt Jozef niet. Staat er niet letterlijk zo, maar uit wat Jozef doet, blijkt opnieuw wat er in zijn hart leeft. Uit het feit dat hij met Maria is meegereisd toen dat gebod van keizer Augustus kwam en dat ze in Bethlehem kwamen. En dat hij wel het voortouw zal hebben genomen bij het zoeken naar onderdak. En dat ze toen in die stal terecht kwamen. En dat hij erbij is wanneer Maria daar bevalt van haar eerstgeborene. Gemeente, daaruit blijkt wel dat in Jozef hetzelfde leeft als wat in Maria leefde toen ze die engel had ontmoet, de engel Gabriel. Die tegen haar had gezegd dat ze zwanger zou worden. En toen had Maria daar tegenin gebracht. Ja, maar dat is toch onmogelijk, want ze had geen gemeenschap en zou geen gemeenschap hebben met een man. En toen had de engel gezegd dat de Heilige Geest het zou scheppen in haar schoot. Want geen ding, zei Gabriel, zal bij God onmogelijk zijn. En toen zei Maria, zie, de dienares van de Heer, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Nou gemeente, datzelfde leeft ook in Jozef. Als Jozef uit zijn slaap ontwaakt, dan doet hij zoals de engel van de Heere hem heeft bevolen. En hij neemt zijn vrouw Maria bij zich. Maar hij heeft geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En dan geeft Jozef hem de naam Jezus. Dat is liefde. Die wacht. Die wachten kan. Dat is liefde in dienst van God zelf. Jozef leeft onder een open hemel. Hij is niet ongelovig, maar gelovig. En hij weet dat bij God niets onmogelijk is. En in gehoorzaamheid zet Jozef dan eigenlijk een stap opzij. Want Maria bevalt dus niet van zijn kind. Jozef moet pleegvader worden van Jezus. Hij is niet zijn echte vader. En daarmee maakt Jozef als het ware ruim baan voor het heilswerk van de Heer. Als prins uit het geslacht van David doet hij troonsafstand. Want al die koningen en al die nakomelingen die voortkwamen uit David en Salomo, die hebben de vrede niet kunnen brengen, gemeente. Ze hebben het koninkrijk van God niet kunnen vestigen. Daarvoor moet God zelf mens worden. Daarvoor moet Jezus komen. Geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. Alleen langs die weg kan er vrede op aarde komen. Alleen langs die weg kan God het welbehagen dat hij heeft in mensen, om ze te redden uit de duister, om ze te redden van hun zonde. Alleen in die weg kan het gestalte krijgen. Als Jozef een stap opzij doet. En gemeente, zo is het nou ook voor u en voor mij vandaag. Gods liefde voor zondaren. Gods liefde voor u en voor jou. Die kan er alleen maar in je hart komen. Het kan alleen maar echt kerst worden daar van binnen. Als je zelf een stap opzij doet. Wanneer niet wij stevig op de troon van ons leven blijven zitten. Maar Hij, Jezus, die troon bestijgt. Wanneer wij niet blijven bij wat voor ons voorstelbaar en mogelijk is. En wat niet mogelijk is, ja, dat is dan ook inderdaad niet mogelijk natuurlijk. Nee, dat je in geloof, in gehoorzaamheid, je voegt naar wat God zegt. Bij mij is niets onmogelijk. Ja, gemeente, kerst vieren betekent dat je je verootmoedigt bij de kribbe. En erkent dat Christus komen moest. Omdat wij het niet redden. Werkelijk kerstvieren betekent instemmen met hoe de Heer werkt. Het aan je laten gebeuren. En het tot je laten doordringen. Dat er een kind geboren werd in Bethlehem. Dat nou ook voor u en voor jou de zaligmaker is. Want dat brengt ons bij tweede een naam gedragen in gehoorzaamheid. Die engel die legt aan Jozef uit waarom zijn kind Jezus moet heten. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En gemeente, daarmee wordt Jezus eigenlijk vernoemd naar zijn hemelse vader. Want zo is de naam van God ook. Zijn naam is Heer. Heer met hoofdletters. De God van het verbond. De God van de trouw. Van de ontfermende liefde. Jezus wordt vernoemd naar Hem. De J van Jezus, van de naam Jezus, staat voor de J van Yahweh. Heer. Want Hij zal inderdaad dat gaan doen. Hij zal erbij zijn. Immanuel, God met ons. De engel herinnert aan die naam. En niet alleen erbij. Nee, Hij zal zijn volk zalig gaan maken. Hij zal gaan redden en verlossen. Wie? Nou, zijn volk. Jezus komt voor zijn volk, Gods volk. Aan wie moet je dan denken? Aan Israël? Dat is in het Oude Testament inderdaad Gods volk. En Jezus komt ook zeker voor hen. Maar niet alleen voor hen. Hij komt ook voor alle andere volkeren op de aarde. Deze Jezus die zal uit alle volkeren zich een volk verzamelen. Dat bestemd is voor het eeuwige leven. En wanneer hoort u, hoor jij daar nou bij? Nou, gemeente, alleen langs de weg van geloof en bekering. Jezus is gekomen om zalig te maken. Hij zal de raad van zijn vader volkomen uitvoeren. En zalig word je, gemeente, wanneer je door hem zalig laat maken. En denk nou niet dat dat zo even gemakkelijk is, als ik dat zo zeg vanmorgen. Zoals ik dat deze week treffend las. Als je echt christen wil worden, als je het eigendom van Christus wilt worden, bij zijn volk wilt komen, is het enige dat je nodig hebt, niks. Maar de meeste mensen die hebben niet niks. Die hebben iets. Of misschien wel heel veel. De meeste hebben geen lege handen om ze te vouwen. In aanbidding. In dankbaarheid. Dat Hij het zelf is komen doen. Dat Hij is neergedaald uit de hoge hemel. En de meesten hebben geen lege handen om ze op te houden in afhankelijkheid. Om te bidden. Heere, doe het ook aan mij. Geef het ook aan mij. Gemeente, zalig worden, dat kan niet als je handen nog vol zijn. Dat kan niet als je in gedachten naar Bethlehem gaat en dan blijft staan bij die kribbe. Met misschien wel een beetje afstand ook. Zo van, nou zou dat nou echt allemaal wel waar zijn? Zou dat nou allemaal wel kunnen? Zou het ook wel voor mij zijn? Nee, gemeente, hoe zongen we dat nou zojuist? Helemaal aan het begin. komt, laten wij aanbidden. Dan moet je je eigen trots, je eigen gerechtigheid, je eigen verdiensten loslaten. Alleen genade kan u redden. Alleen Hij, Jezus, kan u zalig maken. Want Hij is de zaligmaker. Want ja, dat is het wat wij hebben en zijn, gemeente. Hij is de zaligmaker van de zonde. Zonde, dat betekent hier, Hij is gekomen om zalig te maken van je zondigheid, van je zondaar zijn. Hij is gekomen om in uw en jouw binnenste iets heel nieuws te maken. Een nieuw hart. Een nieuwe geest. Een hart als dat van Jozef. Een hart met overgave, met vertrouwen. Met je stellen in Gods weg. Ook al begrijp je dat misschien helemaal niet meteen. Een hart als Jezus. Dat zijn gezindheid in u is. Gemeente, noemt u hem dan vandaag, op dit kerstfeest, Jezus. Net als Jozef. Ja, zijn naam is Jezus. Spreek je die naam met eerbied en ontzag uit. En met dankbaarheid. Hij heet Jezus. Hij gaat verlossen. Hij heeft het laten zien. Hij zal verlossen. Hij heeft het zelf gezegd dat hij zalig zal maken. En misschien weten we niet hoe. Als je naar de wereld kijkt waarin we leven. Wat een ellende. Wat een dreiging. Wat kun je daar zorgen over maken hoe het allemaal gaan zal. Maar hij zal verlossen. En bij God is niets onmogelijk. Gemeente, elke keer wanneer Maria haar oudste zoon roept, Jezus. En elke keer wanneer Jozef in zijn timmermanswerkplaats hem iets leert over het vak. En hij erbij staat te kijken. Kijk Jezus, zo moet je dat doen. Elke keer als ze zijn naam noemen, gemeente, dan belijden ze een geloof en een verwachting dat de Heere zal redden. Hij, Jezus, zal die naam dragen in gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Want daartoe is Hij gekomen en gezonden. Om zondaren te redden. En ze zalig te maken. Gemeente, spreekt u die naam dan ook uit. Met verwachting en hoop en geloof. Want een zondaar, dat bent u ook. Dat ben jij ook. Weet u dat? En zeg je dan, ja Jezus, Hem heb ik nodig. Ik kan niet zonder Hem. Red mij toch. Verlos mij toch van het duister van mijn hart. En verlos deze wereld van alle ellende. Gemeente, kerst leert je bidden en aanbidden. En dan zit het daar in de stal van Bethlehem, dan zie je het daar in de stal van Bethlehem er misschien nog niet aan af. Als je in gedachten bij de kribbe staat en dat kind ziet. En 33 jaar later, gemeente, dan zie je het er ook niet aan af. Als je in gedachten bij het kruis staat, op de heuvel Golgotha. Of je nou bij de kribbe bent, of bij het kruis. Je kunt het je zomaar afvragen. Misschien zelfs wel twijfelend. Is dat mijn koning? Mijn verlosser? Mijn Jezus? Die mij redden zal? Ja, Hij is het. In die weg moest Hij gaan en wilde Hij gaan. En daarom mag u van Hem uw heil verwachten. Want Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Hij kwam ook voor u en ook voor jou. Zouden we dan die drie-enige God niet loven en prijzen, gemeente? Doet u dan van harte mee? Ja toch? Dat Hij zelf aan zijn volk heeft gedacht. en verlossing heeft teweeggebracht. Dat het kerst is geworden. Dat zijn trouw is gebleken. Zijn barmhartigheid heeft getoond. Zingt u het dan mee? Ja, God biedt u nu zijn vrede aan. Wees blij en vrees niet meer. Want Christus die ons zalig maakt, kwam op de aarde neer. Wij waren vast in Satans macht. Hij bracht daarin een keer. O tijding, o evangelie, van vreugde en troost. Vreugde en troost. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar danken en bidden. Wij willen in onze voorbeden denken aan familie Kema, Nap, Jan Harm en Heidi met hun kinderen Sepp, Veerle en Cato. Zij zullen na de kerstdagen naar Australië reizen. In verband met het werk van Jan Harm zullen ze daar 2 jaar gaan wonen in Brisbane, Australië. We willen bidden of de Heere hen een behouden reis wil geven en ook een goed verblijf daar in al die jaren. We willen ook bidden voor zuster Snetselaar. Zij verblijft nog in het ziekenhuis. Het was de verwachting dat ze voor de kerstdagen naar huis zou kunnen. Maar helaas lukte dat nog niet. Daar was ze nog te zwak voor. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u en willen u danken voor die goede tijding die over heel de wereld klinkt vandaag en die ook al zoveel eeuwen lang mag klinken. De tijding van de vreugde en de troost die er is, omdat u, Heer Jezus, als de Zoon van God geboren werd. Heer, we hebben er vanmorgen over mogen horen. En wat is het een wonderlijke weg geweest die u daarin bent gegaan. Heer, wij willen u danken dat u door onmogelijkheden heen werkt. Dat u dat toen daar hebt laten zien en merken. Toen Jozef de naam Jezus gaf. Hij ermee instemde in geloof en gehoorzaamheid. En toen u, Heer Jezus, die naam ook hebt gedragen in gehoorzaamheid. U bent gaan redden. Dat heeft u het leven gekost op het kruis van Golgotha, waar u zich liet verbreken, opdat u zondaren zou trekken uit het duister en zou brengen in uw wonderlijke en heerlijke licht. Heere, dank u wel voor dat evangelie. En wilt u ons er nou voor bewaren dat we vandaag kerst vieren, maar dat het eigenlijk geen kerst voor ons wordt? Dat we dit niet hebben en dit niet zien en dit niet geloven en belijden. Maar dat we er langs heen leven. Dat we slechts met de uiterlijke dingen bezig zijn van het kerstfeest. Maar niet met waar het om gaat. Heere, dat zien we ook om ons heen. Dat vele kerst vieren op een manier die alleen maar om de buitenkant gaat. Heere, wilt u geven dat ook hen die u niet kennen bekend zullen worden met dit evangelie. Ja, Heere, wilt u ze ook op ons pad brengen. En geef dat we als kerk en gemeente ook een licht mogen zijn in onze wereld. Omdat in u het licht is opgegaan immers. Geef dat we met woorden, met daden, met heel onze houding mogen laten zien dat we u aanbidden en u hebben leren kennen, Heere Jezus. Dat we uw naam hebben leren spellen. Heere, daar willen we u om vragen. Dat is immers uw gave. Als we ook door u in dienst genomen worden en door uw geest worden aangevuurd om bij dit evangelie te leven en het ook uit te dragen. Heere, wij willen u danken dat we zo vanmorgen samen mochten komen. En we willen u vragen of u ook met ons wil zijn. Dat willen we ook in het bijzonder bidden, Heere, voor familie Kema, wanneer Jan Harm en Heidi met hun kinderen, Sepp, Veerle en Cato, na de feestdagen voor een lang verblijf zullen vertrekken naar Australië. Heere, we willen u bidden of u met hen mee wil gaan. Wilt u een goede reis geven daar naartoe? En als ze daar ook in dat vreemde land een nieuw leven, een nieuw bestaan moeten opbouwen, Heere, wilt u hen daarin voorspoedig maken? Geef dat ze ook verbondenheid mogen vinden en ervaren met broeders en zusters daar. Heere, wilt u geven dat dat ook voor hen tot een troost en tot een kracht mag zijn? En geef dat in al deze dingen ze ook alles van u mogen verwachten. Want Heere, waar we ook op de wereld zijn, u bent de Immanuel, de God met ons. En u gaat mee. Heere, wilt u zo ook met hen meegaan. We willen ook bidden, Heere, voor zuster Snetselaar, die in het ziekenhuis verblijft en daar moest blijven, ook tijdens de feestdagen. Ze had gehoopt dat ze naar huis zou kunnen voor die tijd. Maar het gaat anders. Heere, wilt u haar in die weg ook vrede geven? Dat ze mag ervaren, Heere, dat u er ook vandaag voor haar bent. En dat ze dan ook weer op uw tijd naar huis zal kunnen gaan. Wilt u haar herstel geven en weer nieuwe gezondheid. Heere, wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we over de weg gaan en hier vandaan gaan. Wilt u ons vanmiddag weer hier in uw huis brengen? Wilt u geven, Heere, dat uw huis een plek mag zijn, ook juist deze dagen hier bij ons, maar ook op al die andere plaatsen waar het kerstevangelie verkondigd wordt. Een herberg voor vermoeiden, voor hen die belast zijn en die bij u de toevlucht mogen zoeken. Heere, wij bidden u ook voor de kerstviering van morgen, tweede kerstdag. Als we opnieuw als gemeente mogen samenkomen in een kerstsamenkomst. Heere, wilt u ook dan die samenkomst een plek laten zijn voor mensen die misschien anders nooit in de kerk komen? Heere, we willen u bidden of u hen ook uw evangelie wil laten horen. En dat ze mee mogen gaan doen. Dat is ons verlangen. Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen uit Psalm 111, daarvan het tweede vers. Psalm 111, vers 2. Meteen na het amen van de zegen zingen wij indien mogelijk nog het Ere zij God. Ga nu heen in vrede draag met u Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.